Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Verspreid over heel Nederland. Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 3 november. Ik ben Harm en aangeschoven zijn vandaag Tony.
Yo.
Floris.
Hi.
En Marijn.
Hi.
Ja, we zitten weer verspreid door heel Nederland. Jezus.
Ja.
Na vorige week dacht je, nou, dat is lekker. We beginnen weer lekker met z'n allen in de podcaststudio. Dit gaat één groot feest worden. Alles gaat weer soepel. Maar nee, de vid, hè?
Ja, ja, we hebben twee stagiairs met corona thuis zitten. Ja. Dus nu zitten we allemaal thuis.
Ja, dus wij wilden wel komen, maar het mocht niet. Want dat is op zich ook wel verstandig. We doen voorzichtig bij RTL.
Heel goed, heel goed. Nou ja, laten we het vandaag hebben over storingen. Want de laatste tijd hebben we er weer nogal wat last van bij telecom en bij banken. Verder gaan we het hebben over de nieuwe MacBook Pro. En we gaan het hebben over energie besparen. Ja, laten we eerst maar even beginnen met die storingen. Want bij Vodafone was het afgelopen weken 3 keer urenlang bal. Klanten konden niet bellen, niet mobiel internetten en ja, alle hinderlijke gevolgen van dien die daarbij horen. En toch krijgen klanten geen compensatie. En Tony, jij bent not amused.
Onze ombudsman, Tony.
Nee, even vooraf. Ik ben zelf geen mobiele klant bij Vodafone. Dus daar gaat het niet om. Maar,
nou, maar ja, je bent wel boos.
Ik vond het echt heel opvallend dat Vodafone 3 keer een grote storing had. Met 3 keer ook volgens het bedrijf zelf een andere oorzaak. Ja, dat is heel belangrijk dat ze dat erbij zeggen. Daar gaan we het straks nog over hebben. De eerste keer ging het om een beschadigde database. De tweede keer om een menselijke fout. En de derde keer was het een complex verbindingsprobleem tussen datacenters. Ja, wat wil je allemaal nog meer verzinnen? Het is net een scholier die elke keer met een andere smoes te laat komt in de klas.
Ik verheug me alweer op storing 4 eigenlijk. Gewoon de smoes te horen.
Ja, we kunnen een keer een smoesjes storing bingo kaart maken. Nee, het zal ongetwijfeld allemaal wel zo zijn hoor. Daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel erg veel hinder voor Vodafone klanten.
Ja.
Allemaal in korte tijd. En die hebben dan uiteindelijk geen enkel recht op compensatie. Dus niet in geld, maar ook niet in extra andere dingen die een provider kan aanbieden. Want daarvoor moet een storing meer dan 12 uur duren volgens de telecommunicatiewet.
12 uur. Waar komt dat aantal uur vandaan?
Ja, dat is in 2017 zo in de wet gezet. Dat is door de politici zo bedacht. Dat de compensatie voor storingen voor radio, tv, internet en telefonie. Ja, dat daar een termijn geldt van 12 uur. En dan pas heb je recht op een vergoeding. Wat die vergoeding is, dat zullen we straks even nog vertellen. Maar als die korter is dan 12 uur, ja, dan krijg je niks. Maar in de praktijk komt het bijna nooit voor. En zelfs zeker niet op landelijke schaal dat er een netwerkstoring is die zo lang duurt. Dat is echt sporadisch. Op zich geldt die compensatie natuurlijk ook als het lokaal een probleem is. Dat komt nog wel eens voor, maar ook bijna nooit zo lang. En het is wel heel erg vervelend. Ik bedoel, je kan zeggen van, hoe erg is het nou dat je even geen mobiel bereik hebt? Nou ja, als je moet inloggen ergens, of nou in je crypto wallet is of bij welke dienst je ook 2-factor authentificatie hebt ingesteld. Je kent het wel. Sommige mensen die hebben daar echt een sms-code voor nodig. Die je krijgt toegestuurd. Nou ja, als er geen mobiel bereik is. Ja, dat is heel erg vervelend natuurlijk. Daar kan je zelf allerlei scenario's bedenken.
Ja, sms natuurlijk. Als het een smsje is, dan is het inderdaad bij je wel een sjaak.
Maar een hele hoop mensen hebben dat wel zo ingesteld. Daar kan ik ook niks aan doen, dat is zo. En dat is heel naar. En in dit geval bij Vodafone zag je ook in al die gevallen dat er ineens allerlei instanties ook niet of nauwelijks bereikbaar waren. Ja. En dan heb ik het over rechtbanken, gemeenten, GGD in notabene en zelfs meerdere ziekenhuizen.
Ja, heftig.
Ja, dat is wel heel erg merkwaardig.
Ja, het ligt toch allemaal op één hoop, hè? Want ik snap best dat ze zeggen van bij tv en radio kan je best 12 uur. Ja, daar wil ik nog wel aan mee. Dat is gewoon, weet je.
Ja.
vermaak en zo. Maar je telefoon en internet zijn best wel cruciaal. Zeker nu we allemaal steeds weer over het land verspreid zitten.
Hmm.
Je bent gewoon, ja, als het 8 uur duurt, ben je een hele werkdag gewoon niet bereikbaar.
Ik snap eigenlijk ook niet dat er niet een soort van afspraak is. Misschien is die er wel, Tony, dat jij dat weet. Maar een afspraak tussen providers, dat ze elkaar netwerken overnemen of zo bij grote storingen.
Nee, is er niet. Nee, dat is wel een leuk idee.
Ja.
Ja. Dat is prima. Even roamen op KPN of
ja, en dan wie weet, maar nee, of zoiets. Nee, het zal wel heel. Volgens mij is het een heel mooi idee, wat zeer, zeer complex en lastig is om uit te voeren. Maar goed.
In het buitenland mag het wel, ja. In het buitenland heb ik als die T-Mobile klant in Spanje zit ik. In Spanje heb ik bij drie lokale providers gezeten.
Precies.
Net waar de bereik was.
Ja.
Dus het kan.
Ja, het kan goed. Dit is best wel volgens mij ingewikkeld om daar politiek iets mee te doen. Ze hebben nu wel rond compensaties hebben ze ook uitzonderingen gemaakt voor providers.
Ja, precies. Dat was ik wel nieuw aan. Want jij zegt nu 12 uur en meer. Maar zijn er ook dan inderdaad een soort van kleine lettertjes waar ze zich achter kunnen verschuilen? Of in ieder geval iets waardoor er geen recht is?
Ja, ik zal zelf ook te denken van als er ergens wordt graafwerkzaamheden zijn, want dat is aan de lopende band zo, hè, met de aanleg van glasvezel, dan valt er misschien ook van alles uit. En dat kan wel eens langer dan een halve dag duren. Maar in dat soort gevallen moeten providers gewoon dokken. Als het door graafwerkzaamheden komt. Ze hoeven alleen geen compensatie te betalen als de storing het gevolg is van een overstroming, een terroristische aanslag of oorlog.
Okay.
Nou, dat zijn wel die mooie zinnetjes in de wet, hè, waarvan je denkt, ach ja. Ja. Dat gaat toch nooit gebeuren. Alleen, overstromingen. Ja. Dat gaat dus wel gebeuren.
Ja,
precies. En dan hoeven ze dus niet te betalen.
In Limburg, ja. Weet je. Hey, en je zei net al even, die compensatie. Wat voor compensatie zou je dan, zeg maar, wettelijk gezien recht op hebben?
Ja, het gaat ook om echt heel kleine bedragen. Dus 1/30ste deel van het maatbedrag per dag. En daar geldt de eerste dag is dan die storing vanaf 12 uur tot 24 uur. Dat is dan dag 1. Weet je, ik kan het ook allemaal wel uitrekenen met voorbeelden. Maar het komt toch niet neer op meer dan een paar cent bijna. Maar 1 of 2 euro als het een hele lange storing is. Mm. En dat vind ik eigenlijk niet kloppen. Zo'n klein bedrag, dat staat niet in verhouding ten opzichte van de stress die je als klant kan ervaren. Al het gedoe en problemen die het zou kunnen opleveren.
Ja.
Ik vind dan 1 euro vind ik niet veel. En dan snap ik wel, maar het is maar 1 dag van de 30. Nee, daar zou het niet over moeten gaan.
Nee. Ja, het kan ook 300 euro omzet zijn die je misloopt.
Ja, precies. Als met die schommelingen van de crypto kan het allemaal.
Ja, of als je een webwinkel hebt of wat dan ook. Maar dat is het inderdaad. Je bent gewoon offline.
Nou ja, ga maar na. Als je een marktkraam hebt en je hebt zo'n mobiel betaalsysteem. Oh, ja. En dat is dan gekoppeld misschien aan je Vodafone abonnement. Ik weet niet of dat kan, maar als dat het geval is, dan ben je wel de lul.
Ja, en het is ook niet zo dat je het automatisch überhaupt gestort krijgt. Hè? In de schaarse gevallen dat er recht was op compensatie voor een netwerkstoring, moesten consumenten vaak nog een heel formulier invullen. En die denken dan, op zich niet heel veel werk, maar dan denk je, voor die 1 euro, laat het lekker zitten.
Ja.
Dit klinkt dus allemaal als iets wat we, druk me netjes uit, onhandig vinden. kunnen we niet gewoon die wet laten aanpassen?
Ja, dacht ik eigenlijk ook. Van hoe is dit nou zo tot stand gekomen? En toen kwam ik erachter dat 4 jaar voordat die wet werd aangenomen, PvdA, PVV, D66 en SP, en misschien nog wel een paar andere partijen, er toen al op aandrongen om die compensatie niet voor 12 uur te regelen. Hè? Dus dat de limiet zou zijn, maar al vanaf 4 uur storing. Hey.
Je bent er echt ingedoken, Tony.
Dit is toch vreemd. Weet je, al die grote bijna alle partijen die riepen toen, leuk minister, die 12 uur, maar laten we er 4 uur van maken, want dat lijkt ons een beter idee. Dat is
klinkt logisch. En dat is uiteindelijk.
Precies, dan hebben we het over 2013 dat in de Kamer werd geroepen. 4 jaar later, de wet ligt er, het is 12 uur geworden.
Ja, dat is goed lobbywerk.
Wat kan het anders zijn, Harm? Ik bedoel, hoe hebben ze het voor elkaar gekregen, die telecompartijen? We zijn erin getrapt met z'n allen, toch?
Ja, ik denk gewoon echt goed lobbywerk door KPN, Vodafone en T-Mobile, toch? Die zullen ongetwijfeld in Den Haag aan de deur hebben staan trekken.
Zo een beetje hardop zat na te denken daarover, dacht ik ook van, wat zit ik eigenlijk te zeuren ook, maar... Maar toch, over een compensatie. Het is ook. Maar er gaat eigenlijk wel een groot probleem achter schuil. Want die drie grote partijen, ja, die willen we op alle manieren eigenlijk onder druk zetten om meer te investeren in goede netwerken, 100% bereikbaarheid zou je eigenlijk moeten hebben. Zo belangrijk is het wel. Maar ja, we hebben drie grote jongens en er gaan al jaren, misschien wel meer dan 10 jaar, hoor je klachten dat er te weinig concurrentie is op de Nederlandse telecommarkt. Dat is geen mening, hè? Dat kan je geen mening noemen, maar dat is gewoon eigenlijk zo, toch?
Ja, nou, veel andere landen zijn het 4 of meer, hè?
Ja, nou, dat zie je ook terug in alle prijsstijgingen. Elk jaar weer, bijvoorbeeld. Ja. Wat volgens mij uit een onderzoek van de Consumentenbond ook is gebleken afgelopen zomer, dat wij relatief veel geld betalen. Als Nederlanders voor onze internetverbinding ging het dan over. Nou,
Voor Europese begrippen wel, ja. In Amerika schrik je altijd helemaal wat ze daar moeten lappen, maar voor Europese begrippen zijn wij aan de dure kant, ja.
Ja, en dan heb je drie grote partijen en die maken, vorig jaar maakte Vodafone Ziggo 1,9 miljard winst, KPN en T-Mobile elk ruim 0,5 miljard. Ja, ik noem het maar even voor de grap, hè. Ja, dus volgens mij is er wel wat mogelijk op het gebied van compensatie, om in ieder geval een manier te hebben om ze wat meer onder druk te zetten. Zou je dit kunnen aanpassen wellicht?
Zou jij overstappen naar een andere provider, Tony, als die jou belooft bij een storing langer dan 2 uur krijg je een maandbedrag terug of zo?
Ja, het hele maandbedrag. Dat lijkt me inderdaad dat lijkt me eigenlijk wel een mooie geste. Van, hey, deze maand krijg ik terug, want deze maand is niet goed gegaan.
Nou ja, niet alleen een geste. Het is ook meteen een... ik ga wel heel erg in de marketing mee nu, maar goed. Het is wel een incentive voor die bedrijven.
Incentive, lekker hard.
Mooi.
Ik heb een paarse broek aangetrokken vanochtend.
Maar zo bedoel ik het inderdaad wel, ja. Deze rant is wel zo bedoeld, ja.
Ja.
Ze moeten hun hele best doen voor ons geld, toch?
Ze komen te makkelijk weg van je eigenlijk. Ze komen te makkelijk weg met dingen. Want ik moet ook zeggen, een paar jaar geleden, als je dan belde naar een provider, wat is er nou aan de hand? Dan weet je daarna ook vaak, hoorde je wat er mis was gegaan. Maar nu is het altijd gewoon, ja, wat is het technisch probleem, is opgelost. Ja, wat voor technisch probleem? Leg eens uit. Zeg maar niet, het zal de meeste mensen niet precies interesseren wat er nou mis is gegaan. Maar ik wil het best weten.
Ja, Floris, het was een complex verbindingsprobleem tussen datacenters. Volgens
Ja.
Mooi, maar dan weet je toch genoeg, Floris?
Nee, maar maar ik wil net als bij Facebook doen eigenlijk. Ik wil gewoon eigenlijk weten. Net niet met naam, maar ik wil eigenlijk gewoon weten welke Pieter Jan er in zijn auto is gestapt om naar welk data ze en wat.
Nou,
wat
eigenlijk wel, ja. En dan heb eigenlijk je wel. Dan heb je politici die een aan de lopende band honderden nutteloze kamervragen per week stellen. Nou ja, misschien moeten ze hier toch nog eens een keer naar kijken. Ook naar hun eigen fouten, hoe dit tot stand is gekomen. Want bij de stroomstoringen, geldt namelijk wel een termijn van 4 uur. Nou is een stroomstorming van 3,5 uur eigenlijk ook al verschrikkelijk lang. Dan krijg je dus gewoon helemaal niks vergoed. Maar is het langer dan 4 uur, tussen de 4 en 8 uur, dan krijg je €35.
Is het zo?
Dus niet 1 euro, nee, hoppakee. Ja. En daarna...
Het laatste stroomstoring, hoe lang duurde die eigenlijk?
Ja, dat zou ik even nagaan als ik jou was.
Maar ik vond die stroomstoring eigenlijk minder erg dan een mobiele storing. Want tijdens die stroomstoring heb ik gewoon mijn batterij doorgewerkt via mobiel netwerk.
Ja.
Maar maar dat bedrag, want jij zei €35 zei je net, hè?
Ja, en als je dan langer dan 8 uur zonder stroom zit, dan komt er geloof ik €20 extra voor elke periode van 4 uur bij. Dus het kan allemaal wel, hoor, kortere termijn en hogere bedragen. Het is gewoon eventjes die wet openen, nummertjes veranderen en opslaan.
Maar heb jij al de troepen verzameld, Tony? Heb je al is er al een protestmars gepland?
Nee, ik belde Consumentenbond. Daar heb ik in ieder geval iemand gesproken die een luisterend oor heb ik dan gevonden. Naast jullie natuurlijk en alle luisteraars. Maar die stonden nog niet heel erg te trappelen om daar nou een heel groot offensief voor te starten. Wat jammer is. Zij weten wel zelf hoe lastig het is om zo'n compensatiewet aangepast te krijgen. Want ze hebben daar ervaringen mee met deze wet rond netwerkstoringen. Maar ook met internetbankieren is het ook allemaal nog steeds niet supergoed geregeld. En zelfs niet als je slachtoffer bent van spoofing. Dat is nu pas eigenlijk geregeld. Dat je dus helemaal, dat je gecompenseerd wordt als je bent opgelicht. Dat soort dingen blijkt allemaal erg lastig te zijn. Want ik dacht zelf ook van, hey, als we dit beter gaan regelen, kunnen we dan ook niet een compensatie krijgen van abonnementsdiensten? Als ik een clouddienst zou hebben en ik kan een dag niet bij mijn bestanden. Hmm. Ja, het is ook gewoon iets waar je toch gewoon voor betaalt. En
ja, Ja, maar het heeft natuurlijk ook te maken met de afhankelijkheid misschien wel. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk heel vervelend als je geen je mobiele telefoon niet kunt gebruiken. Maar ja, tegelijkertijd, voor heel veel dingen die je doet met je mobiele telefoon, gebruik je tegenwoordig gewoon een internetverbinding. Zeg even, nou, dan gebruik je toch lekker wifi.
Ja, nee, precies. Dus Consumentenbond die voerde ook aan van ja, maar als je mobiel het niet doet, dan als je geen mobiele bereik hebt, dan kan je altijd nog wel ergens online dezelfde dingen regelen via wifi van de buren of wat dan ook. Maar ja.
Hey, ja. We stel even over een paar jaar, fast forward. 5G is stabieler, sneller. Ja. Misschien hebben we straks wel 6G. Ik knip mijn kabeltje, mijn glasvezelkabeltje. Oh, wat een topding. Maar goed, stel ik knip die door. En die 5G of 6G-verbinding is mijn enige verbinding met de buitenwereld.
Ja, precies. Ja, dan gaat die vlieger dus niet op. Mm-hmm. Dat je altijd nog een alternatief hebt om online te komen. Dan als je dan alles, dus ook je wifi is verbonden met 6G, 7G, noem het maar op.
Ja.
Daar gaat het natuurlijk wel naartoe uiteindelijk, wie weet.
Lijkt mij wel. Je hebt straks gewoon één verbinding waar je bijvoorbeeld met je hele gezin gebruik van maakt. In plaats van dat je als een soort poppenkast allemaal losse verbindingjes hebt. Ja. Weet je, eentje via het netwerk in de grond en eentje via het netwerk in de grond via een antenne. Het is allemaal wel poppenkast natuurlijk. Op een gegeven moment gaat het. Ja. Dus eigenlijk moet je daar als consumentenorganisatie of als politiek of zo op vooruit borduren, toch? Op vooruit werken. Je wil alvast regels hebben voor als de techniek zover is, in plaats van andersom dat je achteraan hobbelt.
Ja, ja.
Zou ik denken. Logisch.
Hey, van de stroomstoring die we net even noemden, wilde ik ook nog even hebben over hoge prijs van stroom. Ja, die reizen nu ondertussen zo de pan uit dat de storingen hier en daar niet eens zo slecht klinkt. toch? Dan is het maar even uit, scheelt je weer geld. Ja, makkelijk besparen. Maar er zijn ook makkelijkere manieren om stroom te besparen. Marijn, een bruggetje naar jou.
Ja, ik voelde me aankomen.
Jij hebt een video gemaakt waarin je dat op een rijtje hebt gezet, toch?
Ja, precies.
Om te besparen. Hoe slim kunnen we het aanpakken?
Ja, nou ja, die hoge energierekening die wil je natuurlijk voorkomen. Hè? De prijzen gaan omhoog. Dus eigenlijk het beste wat je kan doen is bezuinigen op je energieverbruik. En ik werd een beetje getriggerd door een persbericht dat binnenkwam van Tado. En daar beweerden ze dat het investeren in een slimme thermometer eigenlijk wel slimmer is dan het investeren in isolatie van je huis. Nou, dat persbericht heb ik kapot gecheckt natuurlijk. Dat is niet zo. Het allerbeste wat je kan doen is je huis isoleren. Dus gewoon zorgen. Maar goed, dat is best wel een investering natuurlijk. Maar uiteindelijk levert je dat op de lange termijn veel meer op dan de slimme gadgets die ik nu ga noemen om energie te besparen. Maar er stond ook een ander rekensommetje nog in. Dat de slimme thermostaat ruim 200 euro per maand per jaar kan besparen op je energiekosten. En toen dacht ik, oh, er zit misschien wel een video in. Nou, heb ik laten checken door Milieu Centraal. Dat is een organisatie die dat soort berekeningen allemaal kan maken. En inderdaad, wat blijkt, een slimme thermostaat, als je die nog niet hebt als luisteraar van Bright, is dat natuurlijk sowieso best wel bizar. Maar als je hem nog niet hebt en je hebt je verwarming de hele tijd op 20 graden staan in de winter en je komt er niet aan en je schaft er eentje aan, dan heb je hem waarschijnlijk binnen een jaar al terugverdiend, want het scheelt zo 24% op je gasrekening. Dus gewoon een slimme thermostaat installeren.
Het is ook wel heel fijn, want ik heb ook een slimme thermostaat. En die heb ik eigenlijk, het is gewoon 9 van de 10 keer is het de klokthermostaat. Ik heb gewoon één keer ingesteld. Ik wil dan en dan dat die gaat opwarmen naar zoveel. En 's middags mag het weer een graadje minder, et cetera, et cetera. En dan het slimme deel is vooral dat ik via HomeKit heb ingesteld dat als de laatste persoon het huis verlaat, met een iPhone op zak dus, dan gaat die terug naar 17 graden of zo.
Ja, nou, dat heb ik ook ingesteld inderdaad.
En dat is top, want dat vergeet ik ook zelf altijd. Ik ga, ja, weet je, ik ga het zo werken, mijn hoofd zo werkt niet. Ik ga gewoon weg en dan denk je daarna, oh ja, weet je, dan ben je 4 uur van huis en dan staat die verwarming te loeien. Is ook zonde.
Ja, dat heb ik niet meer. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook een slimme thermostaat, maar ik ben dan te lui om echt goed in te stellen. Als in wat jij nu zegt van ja, meerdere mensen met een iPhone. Nou, inderdaad, hier in het huishouden zijn ook meerdere mensen met een iPhone.
Maar dan zou jij een Nest moeten hebben, denk ik. Kijk, voor mij heeft Floris een Tado, ik heb een Netatmo. Als jij dan een Nest hebt, maar een Nest heeft een bewegingssensor ook. Dus die kan zien als er een tijd geen activiteit in je huis is. Ja. En die zou dan de thermostaat, als het goed is, zelf lerend naar beneden moeten zetten als je niet uit.
Precies.
Ja. Maar, dus voor luie mensen, Harm,
Ja, en, maar nest. Die heb ik, maar dat heb ik. Maar ik kan hem ook soort van op mijn op inderdaad met vertrekken en weer thuiskomen. Maar ja, als ik weg ben, dan is mijn vrouw en mijn kinderen, die zijn hier nog. Dus ze zitten zijn een koud huis, ook lullig.
Nee, ja, maar dan is dus maar ik heb toch ook een iPhone, of niet?
Ja, nou ja. Ja. Ik ben te laat. Ik ga het niet.
Maar er zijn nog een paar dingen die een slimme thermostaat doet. Behalve dat een klokthermostaat is, die kan bijhouden of je thuis bent of niet. Maar bijvoorbeeld een modulerende thermostaat kan ook de temperatuur instellen van het water waarmee je huis verwarmd is. En die stelt hij dan als het goed is zo laag mogelijk in. Zodat het ook weer minder energie kost om je huis te verwarmen. En die van mij die houdt ook nog rekening met het weer. Dus zijn de weersvoorspellingen dat het een hele koude nacht wordt, dan houdt hij er alvast rekening mee. Bij het opwarmen van mijn huis, dan begint hij al wat eerder. Maar wordt het wat warmer dan gedacht, dan begint hij wat later. Ja, dus hij past zich op die manier aan. Nou goed, andere tipjes, even kort. Ruimtes die je niet gebruikt, gewoon niet verwarmen. Dat is een hele simpele. Maar wil je die dan toch verwarmd hebben, zorg dan dat je een slimme radiatorkraan hebt die je hoofdthermostaat weer kan overrulen. Dus die ook de ketel kan aanspreken. Zodat als het beneden warm is, maar boven koud... Ja. En de verwarming dus niet aanstaat, je toch nog even je slaapkamer kan verwarmen. Zodat je niet zeg maar uit voorzorg alvast die ruimtes gaat verwarmen, omdat je er misschien wel een keer even in terecht komt.
Zijn van die dingen met een motortje erop, toch?
Ja, precies. Je hoort je ook zo... Ja. Dat hoor je dan.
Je schrik je rot als je niet als je bij iemand anders bent.
Ja, klopt inderdaad. Dan had ik nog raamdetectiesensoren. Geïnstalleerd, die dus bijhouden of je raam open en dicht staat. En als je raam dan open staat, dan kan je weer een if this then that maken, of in HomeKit kan je zo instellen, of bij de Google Home app, dat je verwarming dan automatisch uitgaat in die ruimte. Super handig. Andere manier nog om energie te besparen, sensoren voor verlichting gebruiken, in plaats van lichtknoppen die je vergeet uit te drukken. Hey, je kent het wel, in je washok heb je de was in de droog gedaan, lampje brandt, de voordeur gaat. Nou, je rent naar de voordeur toe, 2 dagen later kom je bij het drogen om die was er uiteindelijk uit te halen.
Stinkende was.
Ja, stinkende was. En dat licht heeft dus 48 uur lang gebrand. Dus zorg voor een sensor. Stel die goed in dat hij na 2-3 minuten weer uitgaat. En klaar is, Kees. Ik heb dat in mijn halletjes en in mijn wc en dat soort dingen heb ik dat allemaal gefixt. En wat ook handig is en wat ook echt wetenschappelijk is bewezen, is dat als je inzicht hebt in je energieverbruik, dat je ook minder energie gaat gebruiken. Dat merken bijvoorbeeld mensen die zonnepanelen hebben op hun dak al. Die weten hoeveel er wordt opgewekt en ook hoeveel ze gebruiken. Daar word je al bewuster van je energieverbruik. Nou, dat kan je ook als je geen zonnepanelen hebt doen met slimme stekkers bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een slim stekkerblok gehangen aan mijn TV, Apple TV en Sonos Beam soundbar. Dus dat is zeg maar mijn TV-kijksetting. Nou, dat kost me als ik 24 uur per dag zou kijken een heel jaar lang €124 per jaar.
Nou ja, dus wacht, nog even één keer.
Ja.
Waar heb je dat op aangesloten?
Op een slim stekkerblok. Wat gekoppeld is aan een app. Daarin voer ik mijn huidige energieprijs in. En dan berekent die app hoeveel het kost om die apparaten per jaar te gebruiken.
Ook als ze niet aanstaan?
Als ze aanstaan.
Ja, maar je kan het ook weer koppelen aan je HomeKit. Je tv aanstaan.
Nee, precies. Nee, maar ik heb dat stekkerblok nu net 2 weken. Maar over een maand weet hij hoeveel ik mijn tv gemiddeld per maand aan heb. Nou, en dan krijg je een redelijke indicatie wat het per jaar gaat kosten.
Mag ik een domme vraag stellen?
Ja.
Nee, wacht. Maak eerst af wat je
wilt. Ja, ik maak nog één zin af. Plus, je kan het ook weer koppelen aan je bijvoorbeeld je smart home, je HomeKit app. En dan kan je dus ook weer, als je van huis gaat, gaat je tv uit, gaat je Apple TV uit, gaat je soundbar uit. Compleet van de standby modus.
Is dit ook de oplossing voor het passieve stroomgebruik van apparaten?
Ja, deels wel. Natuurlijk gebruikt dat stekkerblok dan ook weer stroom, want die is verbonden met wifi. Maar hij kan zeg maar. Ik viel mij op dat die Sonos soundbar 7 watt gebruikt nog in standby modus. Dat is best veel.
Ja. Ja.
Dat compenseert hij wel, zeg maar.
Ja, precies. Want ik heb hier, even kijken, 1, 2, 3 Sonos speakers staan. Dan heb ik nog. Zo kun je een heel eind gaan. Zeker als je het ook nog koppelt aan opladers die je overal in stekkerblok hebt zitten. Dat kan best wel een mooi optelsommetje zijn, toch? Zeker. Haal je dat er makkelijk uit?
Opladers trekken niks, als het goed is.
Ja, heel weinig.
Heel weinig, precies.
Als je er niks aan hebt hangen, dan is de stroomcirkel in principe niet rond. En dan,
TV's die op standby staan, je hebt een heleboel van dat soort apparaten, toch? Die stiekem toch stroom verbruiken.
Ja, maar als het goed is dat zeg maar dat passieve gebruik valt op zich ontzettend mee. Het gaat om een paar euro per jaar.
Ja, het is vooral het aan
laten staan terwijl je er niet naar kijkt van de tv, precies, bijvoorbeeld. Waar je misschien eens over na moet denken. Dat zijn heel veel mensen die gewoon de tv aanzetten op de achtergrond of zo.
Oké, maar conclusie, Marijn, is eigenlijk het pays off, toch?
Nou ja, je kan inderdaad wel echt met de slimme thermostaat kan je dus echt wel €200 per jaar besparen als je een luie thermostaatman bent. Die radiatorkraantjes die leveren een paar tientjes op volgens Milieucentraal. En de rest, ja, dat zal eurowerk zijn. Maar toch, een goed gevoel. Lekker. Nog één ding voor de oplettende luisteraar. Je Apple TV aansluiten op een stekkerblok dat uitgaat, is niet handig. Want dan kan je nooit meer je huis besturen vanuit buiten. Dat wil ik even gezegd hebben.
Ja, dat is waar.
Ja.
Dat is de hub.
Dat is je hub, ja.
In het hoorspel hebben we uiteraard iedere week dat fantastische techgeluid. We gaan eerst nog even naar het geluid van vorige week. Komt-ie. Dit geluid is ook dit keer niet geraden, toch, Floris?
Nee, het is een nieuw geluid, maar toch wist niemand het.
Is het dan tijd voor een hint of laten we de mensen nog een beetje zwemmen?
Nou, een hintje. Hintje.
Nee, oké.
Okay, die luidt jazz.
Jazz?
Jazz.
Als je maakt het alleen maar moeilijker voor mij om dit geluid te raden.
Ja, misschien wel. Een genre van jazz.
Dat zeg dat nog eens zo. Je bent net zo'n presentator van een... Het doet me denken aan een comedy sketch van de BBC van lang geleden over de jazzclub Nice.
Jazz.
Nou, die moet je even googlen. Dat is echt heel goed om te kijken op YouTube.
Jazz. Oké, nog één keer het geluid. Nou, mocht je nou in combinatie met de tip... Jazz.
Weet je wat dat doet, Harm.
Ja, ik kan het niet. Als je nou denkt dat je weet wat het is in combinatie met de term
jazz,
stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl onder de mensen die het juiste antwoord insturen. Ja, dan gaan we natuurlijk weer loten. Onze stemmenman Floris, die gaat dan loten in zijn hoge hoed en dan komt er een winnaar uit. Nou, en die krijgt dan zo'n fantastisch Bright t-shirt. Dat is echt één groot feest. Het volgende blokje. Ja, het staat hier gewoon. Ja, ik moet nou weer heel erg letten op zo'n draaiboek nu op afstand zit. God man, het is professioneel allemaal dit. Maar dit gaat hartstikke goed. Het volgende blokje gaat over de MacBook. Want we hebben dus inderdaad zo'n nieuwe MacBook Pro. Nou, dat is allemaal fantastisch. Een snellere MacBook. Het beeld is natuurlijk fantastisch.
Wat klinkt je enthousiast, Harm?
Hij is wat sneller. Dat was een beetje zoals wij het vanochtend al even bespraken. En toen zei ik tegen jou van ja... Marijn, ik wil eigenlijk gewoon iets weten over deze MacBook wat ik niet weet. En het is meteen heel cynisch. Hè? Nu ben ik meteen weer de hele zure, cynische man van die Bright podcast... die ook bij RTL Z wel wat dingen doet. Maar ik wil toch, ja. Maar dat, zo wil ik niet zijn. Dus, Marijn.
Wat wil je ons vertellen, Harm?
Vertel me eens iets wat ik niet weet, wat deze MacBook nou zo goed maakt.
Ja, dat is lastig, want wij hadden hem vrij laat, de MacBook Pro, want de grote landen gingen voor en Amerika ging ook voor. Dus wij kregen onze review unit, de 14-inch MacBook Pro met M1 Pro chip, wat later. Inmiddels heb ik de video opgenomen, die is in montage en verschijnt later deze week op ons kanaal. Ja. En ik heb natuurlijk eerst al die andere reviews zitten kijken, terwijl ik die MacBook Pro aan het testen was. En ik liet ook onze editor Luc... de MacBook Pro testen, want voor hem is eigenlijk die machine gemaakt natuurlijk. Iemand die continu video's aan het maken is. Ja. En toen dacht ik, ja, wat kan ik nou nog toevoegen aan al die reviews die al gemaakt zijn? Want die zijn voor mij over het algemeen allemaal lovend. Dit is een beest van een machine. Als je deze koopt, zit je de komende jaren echt goed. Je kan echt gekke dingen met dat ding doen. Een paar 8K-streams tegelijkertijd, 4K-streams in 3D-animaties tegelijkertijd laten zien... Nou ja, ik had zich echt niet bedenken of het kan ervan. Kan ermee. Maar er was één ding wat ik nog niet had gezien bij die andere reviews. En dat was dat de mini jack nu aan de linkerkant zit. En dan ook aan de voorkant.
Hè? Hij zit nu rechtsachter, toch?
Hij zit nu rechtsachter, maar dat is eigenlijk onhandig. Want bijna elk koptelefoonmerk doet het draadje, wat pro's altijd gebruiken. En die gebruiken geen Bluetooth. Aan de linker oorschelp. En dan had je altijd het draadje dus dwars over je schoot heen. Ja. Naar die mini jack die achterin zat, achter je USB-C kabeltjes.
Ik vind dit wel goed, hoor.
Oh ja, verdomme. Ja. Ik zit te kijken naar mijn eigen setup. Ja. Dat
klopt. Ja. Ik heb dat ook al vaak. Hij over je handen heen. Of,
precies. Ja. En nu zit hij dus links en vooraan. Dus hij zit niet bij die kabels zitten niet meer in de weg.
Ik vind dit top.
Dit had ik niet ergens anders gezien nog. Ja, misschien heb ik wel vast een review over het hoofd gezien. Maar dat vond ik wel heel erg... Dat is niet de reden dat je deze machine koopt. Maar als je iets wilde horen wat je nog niet had gehoord... Dit was er eentje, denk ik.
Hey, maar waar ik nou benieuwd naar ben, want jij zegt, hè, we moesten iets langer wachten. Dus je hebt een boel andere reviews gekeken. En volgens mij is tenminste, toen ik nog niet in de journalistiek werkte en dit werk nog niet deed, heb ik me ook wel eens afgevraagd van ja, hoe moeilijk is het om zeg maar neutraal in zo'n review-modus te gaan als je al andere video's hebt gezien?
Ja, nee, bij mij word ik dan een beetje recalcitrant. En dan ga ik kijken van, oké, die anderen waren echt, nou, het waren blown away allemaal. Hè, de benchmark testen en zo die ze dan doen met video editing en met games en alles. Ja. Nou ja, er kwamen allemaal hele goede resultaten uit, behalve bij gaming, by the way. En dan ga ik gewoon toch iets kritischer ernaar kijken. Maar ik moet zeggen, alles bleef redelijk overeind staan. Dit zijn gewoon bijna, op het eerste gezicht, onfeilbare machines. Of Floris moet nog iets weten waarop ze echt tekort schieten. Kijk, er blijven altijd wensen over. Weet je wel, een Face ID in die notch had ik wel lekker gevonden. Ja. Maar toen zei iemand bij ons op de redactie, zei weer, ja, maar goed, dan wordt je misschien wel je computer ontgrendeld op het moment dat je dat eigenlijk helemaal niet wil. Dan dacht ik, oh, daar zit ook wel wat in. En die Touch ID-knop is de mooiste knop die op die nieuwe machine zit. Werkt hartstikke goed. waar werd ik nog meer recalcitrant van? Nou ja, het uiterlijk. Ik bedoel, ik vind hem mooier geworden. Hij is wat dikker geworden. Hij is wat steviger geworden. Maar het is nog steeds dezelfde laptop als die je zeg maar 15 jaar geleden kon kopen bij Apple in de basis. En er is weinig aan veranderd. Maar ja, wat moet er dan beter aan? Toen dacht ik, touchscreen hadden ze er wel iets in kunnen doen. Ik bedoel, ze waren toch allerlei dogma's aan het doorbreken door terug te gaan weer naar de HDMI-poort. En welke poorten hadden we dan nog meer? Oh, en de SD-kaartslot. Nou, dat is ook wel het dogma van het touchscreen kunnen doorbreken misschien. En dan hoef je het niet te gebruiken, want er zijn mensen die dat helemaal niet willen. Nou, gebruik het lekker niet. Maar die mogelijkheid had er wel ingekund. Wat
ik vind het heel fijn dat het eigenlijk een super traditionele machine is gebleven. Want er was een paar jaar dat mensen echt bang waren dat Apple gewoon de Mac aan het vergeten was. Want er ging van alles fout. Je had het butterfly keyboard. Je kreeg die touchbar. Je kreeg inderdaad, ze haalden al die HDMI-poort en die SD-kaart weg. MagSafe was weg. Het leek een beetje, en er kwam geen touchscreen in. Het leek een beetje alsof ze dachten van, nou weet je, we gaan er gewoon, we weten niet meer wat we hiermee moeten. Nee. En die strategie lijkt teruggedraaid. Ze hebben zich herpakt. En ze hebben toegegeven, eigenlijk is de Mac, en zeker de professionele Mac, is een hele belangrijke ruggengraat van alles wat die andere apparaten van Apple aantrekkelijk maakt. Er worden apps gemaakt op die pro-machines. Er worden series gemonteerd en films gemaakt en games gemaakt op die professionele machines. Dus die moeten gewoon goed zijn. En die moeten naar wens zijn van de mensen die ze gebruiken. En weet je, dit zijn machines van al snel 3.000, 4.000, 5.000 euro. Dan wil je ook gewoon dat je weinig te klagen hebt. En die mensen zoeken helemaal volgens mij geen innovatie op het gebied van gebruik. Dit is eigenlijk gewoon ook al een uitgeïnnoveerd, blijkt nu dus, product. Ik bedoel, Microsoft probeert wel dingen met Surface. Maar dat is dan vooral een touchscreen. Uiteindelijk, voor heel veel mensen is een laptop gewoon een laptop. Het is een computer. Ja. Het is een toetsenbord en een muis. En hij doet heel snel berekeningen. Dat wil je en niet zo heel veel meer. En ze hebben dat nou gewoon weer in een heel mooi jasje gegoten. En vooral dat snelle. Vooral dat, weet je, gewoon, de nadruk ligt echt op pro nu. Die machine is zo pro dat die voor mij te hoog gegrepen is. Ik hoef dat echt niet te hebben.
Maar Apple heeft ook zelf iets gezegd over waarom er geen touchscreen in de MacBook Pro zit. Wat jij zei, Marijn. Hey, een touchscreen zou een goede toevoeging zijn. Nee, zegt John Turnus. Dat is de senior vice president van de hardware engineering.
Oh jee.
Ja,
nou.
Ik kreeg die vraag specifiek voorgelegd van Wall Street Journal. Hoe zit dat ermee met een touchscreen? En die zei, nee, als je touch wil, daar hebben we de iPad voor. Die is daar helemaal voor geoptimaliseerd. En de Mac is helemaal geoptimaliseerd voor het toetsenbord.
Ja, maar dat is toch geen antwoord?
Dat is geen antwoord.
Dat was wel zijn antwoord.
Dat is geen antwoord. Jezus. Ik heb wel eens een tijdje Windows laptops met touchscreen getest. En dan kwam ik daarna op de Mac en dan moet ik toegeven dat ik ze nu en dan eens op een knopje drukte. Vooral op van die grote knopjes in video.
Op het scherm bedoel je?
Ja. Op het scherm. Maar over het algemeen, ik hoef dat ook niet.
Nee, en
ja, maar dat komt ook omdat je het niet gebruikt hebt. Dit is een beetje hetzelfde als, nee, daar ben ik het niet mee eens. Als je op het moment dat jij nu een 120 hertz smartphone hebt,
ja,
dan zeg je, oh ja, nou ja, dat scherm ververst. Maar vooraf wist ik niet dat ik het chill zou vinden. Op het moment dat het er niet is, dan ga je het missen.
Ja.
Dus
ja.
Je raakt eraan gewend. Het wordt een soort gewoonte om het te gebruiken. Dat is hetzelfde. Ik gebruik mijn touchbar heel erg veel. Als hij er niet op zou zitten, zou ik hem wel gaan missen. Ik zeg niet dat ik niet zonder kan. Ik kan prima zonder. Maar ja, dat precies. Is natuurlijk...
Nee, maar weet je, maar dat vind ik ook een beetje. Weet je, mis je het of is het gewoon een focus die ze hebben op een bepaald... Ik vind het wel mooi dat ze gewoon zeggen van oké, dit is een tierenlantijn en die doen we gewoon niet op een pro-machine. Misschien komt er wel ooit een MacBook Air uit die echt gewoon... Weet je wel, ik zie dat best nog gebeuren, dat de iPad en de MacBook op een gegeven moment toch een beetje in elkaar morfen. Hm. Maar ik denk dat heel veel pro's zeggen, nou weet je, voor mij niet.
Ja.
En dan vind ik het mooi dat ze kiezen voor een 120 hertz mini-LED scherm. En dat ze daar dan niet ook nog een touchlaag overheen moffelen. Nee. En dan gaat niemand, weet je. Nee. Al die pro-apps zijn ze veel te priegelig ook om touch.
Maar ik wil toch een beetje blijven in mijn zurigheid. Want Marijn, is er nog iets dat je mist? Dan zeg je van ja, kom op, dat moet er wel echt in. Of blijft het dan bij Face ID en touchscreen?
Het blijft wel bij die twee dingen eigenlijk. En ja, de touchbar heb ik ook nog aan zitten denken, want daar werk ik nu ook al jaren mee natuurlijk. Ga ik die missen? Nee. En ik was heel erg blij. En mensen met een MacBook Air, die kennen die knoppen al. Maar ik was wel heel erg blij met de dicteerknop bijvoorbeeld.
De
dicteerknop die er nu dan bovenaan zit. Ik gebruik het op mijn telefoon heel veel. Dicteren, dan kan je gewoon even een berichtje inspreken, ja. Zeg maar. Maar dat wordt dan tekst. Nou, dat werkt op die MacBook, werkte dat ook heel lekker. Dat je gewoon een knop hebt, bam. En dan zeg je, in Slack kan ik dan even jou snel een antwoordje sturen, ja. Harm. Zonder dat ik hoef te typen.
Maar die was gestopt. Twee keer op function drukken.
Twee keer op function
drukken. Helemaal links in de hoek. Als je twee keer op de knop links in de hoek.
Oké, ik ga citeren.
Die dat ook doen.
Bij mij doet het niet.
Nou, ja, nee, ik kan nog wel iets bedenken. Oh, ja, maar Marijn, we kunnen nog wel iets bedenken wat veel beter kan bij de MacBook Pro is de prijzen voor als je bijvoorbeeld iets meer RAM wil.
Ja.
Zo, wat is het duur, hè?
Ja.
Ja.
Echt bizar.
Ja, dat blijft altijd. Die upgrades zijn echt wel bizar duur. Maar over die upgrades gesproken, wij hebben ook nog aan Apple gevraagd van... Want er zijn nu dus er zijn drie varianten. Je hebt de M1 Pro en de M1 Max. En dan die Pro heb je met 8 cores en 10 cores. En dat is gewoon eigenlijk, dat is altijd zo toch? Chip binning noemen ze dat volgens mij.
Mm.
Dus dan heb je gewoon de 8 core versie is gewoon een deels mislukte 10 core versie. Met twee uitgevallen cores. Dat een beetje. En dan is de vraag voor wie is die Max versie? En Apple had daar niet een super duidelijk antwoord op.
Nee.
Die is gewoon, want die Pro is al zo idioot goed. Dat die Max eigenlijk voor mensen is die zeggen van, nou ja, ik wil gewoon beter. Gewoon om daarom. Om
ik wil het allerbeste voor mezelf. Daarom koop ik de Max. Daarom. Dat is eigenlijk
precies. Ja. En want ze hadden wel een heel duidelijk onderscheid van voor wie is dan de M1 en voor wie is de M1 Pro. Namelijk de M1 is eigenlijk voor iedereen. Ook mensen die bijvoorbeeld eens in de week een videootje monteren, eens in de week een podcast doen. Dus voor mensen zoals mij, zoals ik, is dat een goede laptop. En wanneer neem je zo'n pro-chip? Als je de hele tijd dingen monteert. Als je de hele tijd dingen rendert, de hele tijd hele zware dingen doet. Als je merkt dat bij je M1 de ventilator voortdurend aanslaat, dan moet je eens overwegen om zo'n pro-chip te nemen. En anders niet eens echt.
Oké. Okay.
Nou, duidelijk advies van Floris.
Ja. Gaan we dat overnemen?
Je wordt er wel hebberig van hoor, trouwens, van zo'n machine. Dus je kan hem niet nodig hebben. Maar dat snap ik nog steeds wel dat je hem wel wil hebben.
Ja, maar dat is... Ja. Okay. Dat is ook logisch. Ja. Hey, waar ik het nog wel even over wil hebben. Metaverse. Het grote plan van onze grote vriend Mark Zuckerberg. Bijna een weekje geleden alweer heeft Facebook zijn naam veranderd van het moederbedrijf. Het ging van Facebook, werd het in één keer Meta. De plannen zijn, we gaan groots inzetten op de metaverse. En ik denk, we gaan het er nog wel heel erg vaak over hebben. Dus ik wil toch nog eventjes terugblikken.
Ja, ik vond het vooral leuk dat iedereen meteen het grote publiek leek te denken dat Facebook Meta zou gaan heten. Wat ook zo is, maar niet echt. Want mensen dachten, het sociale netwerk gaat Meta heten.
Ja. Ja.
Maar zo is het niet. Maar heel veel mensen dachten dat. Wat gaat dan wel Meta heten? Het moederbedrijf. Ja. Want je hebt Facebook, gewoon Facebook het bedrijf. En Facebook het bedrijf heeft in de loop der jaren van alles opgeslokt. Zoals Instagram en WhatsApp. En dat zijn nu Facebook dochterbedrijven. Ja. Maar ja, er kleeft zoveel vuil aan Facebook dat zij ook denken. En ze hebben nu dus deze nieuwe toekomstvisie. Zij zeggen het gaat om toekomstvisie. Hoe dan ook. Ja. Het moederbedrijf heet nu Meta. Zoals het moederbedrijf van Google Alphabet heet. Ja. Om ook te illustreren, wij doen een veelheid van dingen en wij zijn meer dan Facebook alleen. Dus in die zin snap ik het. Maar Facebook, ja, maar het gaat... Facebook blijft gewoon Facebook.
Ja, maar toch gaat die naamswijziging gaat wel verder dan wat Google heeft gedaan met Alphabet, toch? Want Meta gaat zich volledig, of het bedrijf niet volledig, het bedrijf gaat zich een heel groot gedeelte echt mikken op de metaverse.
Het is in een pivot, zoals de Paarse Broeken dat dan noemen, ja. Dus, ja. En de mooiste omschrijving die ik zag van deze naamsverandering. Het is een statement of intent. Weet je wel, een lange termijn visie. Ze zeggen door onze naam te veranderen en echt te koppelen aan dat metaverse. Hebben wij een ander doel voor ogen dan dat we gaan we een andere koers varen dan we de afgelopen jaren hebben gedaan.
Ja, ja. Dus het kan ook niet mislukken dit, hè? De metaverse moet er wel zijn over een jaartje of 10.
Ja, dat is wel waar je op inzet. En tegelijkertijd is het niet iets waar Facebook in zijn eentje aan werkt, toch? Ik bedoel, Microsoft is ermee bezig. Er zijn heel veel bedrijven, of niet heel veel, maar er zijn wel veel grote bedrijven die daar een visie op hebben en ermee bezig zijn. Ja. En tegelijkertijd, ja, waarom doet Facebook dit nou, hè?
Ja.
Is het, ja.
Nou ja, kijk, wat natuurlijk het grote verschil is met het internet, want Zuckerberg ziet het echt als het volgende internet, toch? Een volgende stap die we gaan maken met z'n allen.
Ja, ja. Is dat de opvolger van het mobiele internet.
Precies,
ja.
dat hij de centrale regie neemt als bedrijf zijnde. En dat hij dat dus niet doet in een alliantie met andere bedrijven, of dat niet vanuit de hackerscommunity wordt opgebouwd, of wat dan ook.
Ja, dat is wel wat hij zegt, hè? Ja.
En wat is wat hij zegt?
Nou ja, kijk, hij zegt wel, we doen dit met z'n allen. Facebook, ja, het moet interoperabel zijn. Als in, we moeten met z'n allen samenwerken aan dit platform. En het is niet het eigendom van Facebook.
Nee, dat zegt hij inderdaad.
Het voelt wat zo Google niet, hè?
Nee, precies, ja.
Het is net als Google die zegt van, alles wat wij maken is open. Zolang wij maar bepalen wat het is. Ja, dit vind ik ook altijd een beetje... En dan merk je toch dat het in de praktijk dan allemaal helemaal niet zo heel lekker samenwerkt. Ook al is het open.
En weet
wat
je
wel interessant was?
Ja, weet je wat is Harm met Zuckerberg? Hij kan dat ook zelf wel willen.
Ja.
En dat kan ook wel zijn droom zijn om het zo een keer goed te doen. Maar goed tussen aanhalingstekens. Maar dat is zo'n persoon, dat lukt hem gewoon alsnog niet, zelfs als hij het zou willen. Dus het wordt alsnog iets wat half gesloten zal zijn. Op de een of andere manier.
Ja, wel, de intentie is er, maar... op de raarste manieren, hè? Weet je, hij had ook niet gedacht dat TikTok zijn grote concurrent zou worden. Want het was een rare dansjes-app. Maar TikTok zelf is geëvolueerd van rare dansjes-app naar een app met video's over alles.
Ja.
En dat wist twee, drie jaar geleden ook nog niemand dat het zo gek zou lopen. Dus het is altijd... Hij zegt dit nu en dan zou je zien dat het weer iets heel anders wordt.
Nou, wat ik opvallend vond in die keynote, of hè, in die presentatie van hem die anderhalf uur duurde, die eigenlijk gewoon verschrikkelijk was met al die, CGI-beelden. Het was echt wel... Af en toe schaamde hij toch je ogen uit je kop, toch? Dat hij een soort van ingestudeerd grapje maakt met wat de CTO moet worden van het nieuwe Meta. Met die buzzword, hoe heet die? Buzz, zoals ze hem noemen. Ja,
Buzz.
Ja, was heel slecht. Maar anyway, hij zegt op een gegeven moment van joh... dat hij heeft geleerd dat bedrijven en de techwereld heel erg afhankelijk is geworden van een aantal platforms, namelijk Apple en Google. En dat wil hij nu niet meer. Hij wil loskomen van die regels. Die regels van de platforms die hij niet zelf heeft gemaakt. Want ja, hij is natuurlijk... Facebook is groot geworden in een tijdperk waarin Apple en Google groter werden met mobiel internet. Ja. Facebook begon natuurlijk op gewoon het ouderwetse internet, ging uiteindelijk naar mobiel internet. Ja, en mobiel internet moet je gewoon spelen volgens de regels van Apple en Google.
Ja.
En dat wil hij nu niet meer. Dus hij wil gewoon met een relatief schone lei beginnen aan een nieuw tijdperk. En hij wil dat zijn bedrijf daar een belangrijke rol in speelt. Of zijn minst een belangrijke rol, toch?
Ja, ik ben benieuwd of Google en Apple daar dan zo achteraan lopen.
Ja, want de reden van de macht van Apple en Google is platformen, is apparaten. De reden van Android is gewoon omdat Android aantrekkelijk is voor de makers van apparaten.
Ja.
En Apple is populair omdat het zelf, weet je wel, zijn hele ding maakt, software en hardware bij elkaar. Dus het wordt een soort kip-ei verhaal weer. Hij wil het platform worden, maar dan moet je ook de bril maken. En ik ben benieuwd of hij... sneller een soort totaalpakket bril software heeft waar iedereen naar overstapt, dan bijvoorbeeld Apple of Google, die hier ook mee aan de slag zijn. Apple zijn de geruchten al heel lang over bezig. Die zouden zo snel als volgend jaar al komen met een bril, ook mixed reality, van rond de $3000. Eigen chips erin, 8K schermpjes. Ja. Apple snapt precies hoe die productielijnen werken. Dus die weet je, ik bedoel, Google heeft of Facebook heeft ook al heel lang Oculus. Maar dan nog, wie gaat het product maken waar iedereen van door overstag gaat?
Ja, dat is toch niet zo'n hardwarebedrijf, dat Facebook. Absoluut niet natuurlijk. En zelfs niet vergeleken met Google maakt natuurlijk ook zijn eigen hardware. Microsoft heeft een servicelijn en die heeft ook van alles in de planning rond de metaverse dus.
Ja, maar kijk, maar Google is natuurlijk zelf ook langzamerhand groot geworden in die hardware.
Ja, dat was het duurt echt jaren voordat dat op gang komt. En ze hebben wel Oculus, maar een groot succes was Oculus niet. Echt niet.
Nee.
Dus en dan, je wilt eigenlijk dat het niet uitmaakt welke bril je op hebt. Dus het zou eigenlijk niet uit moeten maken als ik de Apple Glasses op heb, dat ik toch kan communiceren met iemand met de Microsoft HoloLens in dezelfde virtuele ruimte. Nou ja.
Maar dat is de belofte, toch? Interoperabel. Het moet allemaal met elkaar werken.
Ja. Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Want het lijkt me toch heel gek dat ik op Microsoft Teams zit met een Apple bril op. Maar goed, wie weet.
Ter afsluiting zijn we bij de tips aangekomen. Mocht je nou aan het eind denken, jeetje, wat waren dat veel tips zeg. Ik heb helemaal geen zin om er allemaal nog een keer terug te luisteren. Dat kan, dat moet ik goed voorstellen. Ga je gewoon even naar bright.nl, kun je het allemaal terugvinden. Marijn, ja, jij mag hem aftrappen.
Ja, lekker man. Een Midnight Mass, een horrorserie waar ook voor mensen die niet van horror houden. Hij is een beetje een psychologische thriller, horrorachtig. Heerlijke serie voor mensen die ook cultureel katholiek zijn opgevoed. Of misschien wel gewoon katholiek zijn opgevoed. Ja, met een jonge pastoor die op een eilandje terechtkomt voor de Amerikaanse kust. Waar natuurlijk allemaal mensen wonen in een heel klein dorpje. Met allemaal hun eigen problemen. Nou, uiteindelijk gaan er allemaal wonderen gebeuren in dat dorp. En lijkt het allemaal goed te komen met die nieuwe pastoor. Maar goed, niks is wat het lijkt dat het is natuurlijk. En uiteindelijk, nou ja, het is een heerlijke serie om naar te kijken. Ook vanwege de vele bijbelcitaten die erin voorkomen. Nou ben ik niet iemand die regelmatig citeert uit de Bijbel. Maar de fragmenten die ze hier pakken, die passen wel echt supergoed in het verhaal. En nou ja, goed. Als cultureel christen kan ik zeggen, ik heb echt genoten van deze serie.
En te zien op?
Netflix. Zevendelige serie. Dus je hebt hem ook zo uit, joh.
Wat je misschien niet zo uit hebt, is mijn tip. Namelijk het tech-dystopisch boek Het Alles, of The Every, moet ik zeggen. Ligt er een beetje aan of je dus in het Nederlands of het Engels wil lezen. Het boek is eigenlijk het vervolg op The Circle. Kennen jullie hem?
Yep.
Ja.
Okay. Nou, voor wie het niet kent, hij is ook verfilmd. Daar zit Emma Watson zit erin en Tom Hanks. Gaat over een groot social media bedrijf dat uiteindelijk de spil wordt in zo'n beetje in ieders leven. Hè? Dat is toch wel soort van goed beschreven zo?
Ja, goed beschreven. Vooral ook gewoon vanwege Emma Watson en Tom Hanks kijken, zou ik zeggen. Het verhaal is niet heel sterk in de film.
Nee, ben ik met James. Maar mocht je nou dat boek niet willen lezen, dan geeft de film je toch een aardige samenvatting. Toch?
Ja.
Okay. Nou, dit boek gaat dus om het bedrijf The Avery. Het is een fusie van het bedrijf van The Circle uit die eerdere film of het boek. Een grote social media reus. En dat is dus gefuseerd met een e-commerce bedrijf. En dat bedrijf heet... Oh, moet ik nou goed zeggen? Jungle wordt het genoemd. Voel je het bruggetje?
Amazone, gebied, bos.
Amazone, Jungle.
Voel hem,
Oké.
Het is gewoon Facebook plus Amazon eigenlijk, toch?
Precies, ja. Facebook en Amazon. Wat gaat er gebeuren als die fuseren? Nou ja, iedereen wordt natuurlijk zo'n beetje klant. En nou, dit boek gaat eigenlijk over een dame, een hoofdpersoon. En die heeft maar één doel. En dat is het bedrijf kapot maken. Nou, dat klinkt als een nobel doel. Ja, het is, er zitten een paar hele leuke wendingen in. Het leest echt als een trein. Het is gewoon echt een, ik vind het heel leuk om te lezen. Ik ben nu echt bij de laatste twee hoofdstukken aangekomen. En het grappige is dat je natuurlijk zo'n beetje alle voorbeelden uit dit boek herkent uit het dagelijks leven. En dat is natuurlijk ook de knipoog die er gemaakt wordt. Het is misschien een beetje een soort van gevaar van, hè, let op dat die techbedrijven niet te groot worden. Dat is uiteindelijk wel wat dit boek een beetje jou wil vertellen. Maar het is echt een heel leuk boek. 25 piek bij de boekhandel te koop. Het Alles of dus The Every. Dat is mijn tip. Floris.
Ja, mijn tip is een film. Ik ben naar The French Dispatch geweest. Een nieuwe film van Wes Anderson. En dat is ook weer echt een Wes Anderson film. Wie hem kent, die weet wat het is. Hij heeft een soort eigen genre met een poppigheid. Heel veel bekende acteurs. Hele mooie shots. Alles op en top aangekleed. Kleurig gecoördineerd. Mm. Leuke dingen in de achtergrond. Nou, dit is ook weer zo'n film. Misschien wel de meeste acteurs ooit. Moet ik bijzeggen dat echt... Nou ja, ik vind het een beetje raar soms. Want er zitten gewoon hele bekende acteurs en die zeggen één zinnetje. Of die zijn bijna gewoon bijpersonage. Ja. Hoe dan ook, het is wel een hele leuke film, vind ik. Het draait om een soort Franse versie van The New Yorker. Zo'n tijdschrift, weet je al, in een fictief Frans plaatsje. Wat dan ook alweer heel leuk is. Het is Franser dan Frankrijk zelf. En het is opgedeeld in hoofdstukken. Die corresponderen met zeg maar de secties in dat blad. Dus cultuur, politiek. Daar zijn allemaal hoofdstukjes over. Dat werkt wel goed. Ik vond het ene hoofdstukje leuker dan de andere. Maar dat maakt wel dat het lekker wegkijkt.
Mm-hmm.
Het is wel het is misschien wat ingewikkelder dan de normale film van hem. Omdat het natuurlijk geen overkoepelend plot is met een begin en een eind. Maar je zit gewoon te kijken naar eigenlijk... Ik ben één film en er is niks van. Maar wat dat betreft moest ik hem iets te langer laten bezinken. Maar ik vond het toch wel leuk volgens mij. Ja, The French Dispatch draait nu in allerlei bioscopen, filmhuizen. Hartstikke leuk.
Tony, wat heb jij voor tips meegenomen, oude dibbes?
Ja, een tipje die past bij het thema storingen. Ik dacht, waarom ook niet? Ja, het is toeval.
Je blijft er een beetje in hangen, Tony.
Ja, zeker. Leuk, hè?
Activistisch, hoor.
Ja, ja. Je kan namelijk volgende week zelf een kijkje nemen bij waar die zwetende techneuten de storingen proberen te fixen. Namelijk, het is dan de Nationale Datacenter Dag, komende dinsdag. 15 datacenterbedrijven die openen de deuren voor het grote publiek. En normaal kom je in zo'n datacenter echt niet binnen, hoor. Dat is echt zeer strenge beveiliging. Ja. Dus dat is toch een unieke kans. Daar kan je aanmelden en dan kan je gewoon een kijkje nemen bij een datacenter. Overal in het land gaan de deuren open van de datacenters.
Leuk.
Niet trouwens bij de allergrootste. De allergrootste, maar goed. Daar ben ik zelf wel eens geweest, de AMPSIX. Ja. Het internetknooppunt in Amsterdam, Watergraafsmeer. En het is toch ook wel echt wel leuk om een keer gewoon te kijken, hoor, bij zo'n datacenter, hoe dat eruit ziet. Ja. En de achterkant van het internet te ervaren. Want uiteindelijk is het gewoon een fysieke machine die ergens staat, die enorm warm wordt. En die kunnen stuk gaan. En dat kan dan leiden tot, je raadt het al, een storing.
Ja, en dan weet je in ieder geval zometeen waar dus al die mensen met heel veel stress naartoe rennen. Om te
complexe
verbindingen,
ja, complexe problemen. Ja, en dan heb ik nog een extra tipje. Dat is namelijk als je een opleiding doet voor video-editor, videomaker. Hmm. Nou, dan is het echt belangrijk om even te kijken naar deze. Namelijk, je kan je aanmelden als stagiair bij Bright om video-stagiair te worden.
Sowieso een goed idee.
Want we zijn weer op zoek naar stagiairs en we zetten een linkje in de show notes. Daar kan je meer lezen over die stage. En wie weet ben jij wel degene die Marijn gaat filmen en die de filmpjes gaat monteren volgend jaar.
Vertel even, want nou ben ik toch, dan ga ik doorvragen, want ik ben toch benieuwd. Wat maakt stage lopen bij Bright nou zo leuk?
Nou ja, je mag echt, als je stage loopt bij Bright, mag je echt alles doen. Je bent geen stagiair, je bent eigenlijk een meewerkend iemand. Dus we kunnen ook niet echt zonder je. Je gaat gewoon video's editen, je filmt ze ook. Je pakt de presentator aan als die zijn dag niet heeft. En je zorgt dat die blijft glimlachen op de camera, zodat de video's positief worden. En je loopt echt mee bij een groot bedrijf. Want Bright is dan wel een kleine redactie, maar we zijn onderdeel van RTL Nieuwsgroep. En dat is weer onderdeel van RTL Nederland. Dus je krijgt ook wat mee van het rijlen en zeilen op Mediapark. En doe je een mbo-opleiding, een hbo-opleiding of zelfs misschien een universitaire opleiding, waarbij je gewoon heel erg praktisch met Adobe, Premiere en After Effects en Photoshop. Meld je vooral aan.
Nou, unieke ervaring in alle opzichten.
En samenwerken met Tony, dat is echt de perk die moet je...
En trouwens, je krijgt een MacBook Pro om op te werken natuurlijk, van de baas.
Ja, ik kan geen M1 Pro beloven.
Dat niet.
Maar een i9 wel.
helaas zijn we aangekomen bij het eind. Ga dat eens even checken. Meld je aan als stagiair. Bedankt voor het luisteren. Laat ook even iets van je horen. Als je dit allemaal hebt uitgeluisterd. Mail ons op podcast@bright.nl. Je kunt ons natuurlijk ook opzoeken op YouTube, Facebook. Dat is het sociale netwerk van Meta. En die hebben ook Instagram. Daar hebben we nog Twitter, TikTok en Discord. Maar dat is alweer van hele andere bedrijven. Maar dat is ook heel leuk. Hele leuke sociale media. Tot zover. Tot volgende week.
Doei.
Doei.